Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Weer een Dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, een hele goede morgen, Marcel.
Goedemorgen, Gijs.
Een hele goede morgen, Marcel. Ja, ik moet zeggen, ik wist het eigenlijk al wat eerder, maar ik opende gisteren de app van NRC Handelsblad, of niet NRC Handelsblad, is van NRC. En daar zag ik jouw column, die dus vandaag in de krant staat. En die was helemaal gewijd aan je moeder, Paula van Roosmalen Brekelmans.
Zeker.
Want zij is overleden.
Ja, zijn ze overleden en niet geheel onverwachts. We wachten eigenlijk wel op haar moment van overlijden. Ik gunde haar ook echt dat ze...
Het was een verlossing.
Het was een verlossing. Als je de ziekte van Alzheimer hebt, ben je... dan ben je eigenlijk geen schim meer van wat je was. En ik heb daar, tot het te ontluisterend werd, zo vaak over geschreven dat ik wel een beetje de verplichting voelde om nu ook bij het einde... Een stukje erover te schrijven.
Ja, je bent columnist, je schrijft over je eigen leven. Als je moeder overlijdt, dan moet je daarover schrijven. Maar er was een moment dat je te ontluisterend vond om nog over haar te schrijven.
Ja, nou dat is ook ik heb ook een broer en een zus. En het was al een beetje op het... Kijk, in die coronaperiode vond ik het zelf... Ja, daar ben je er eenmaal aan begonnen. En dan... zij woonde in een tehuis dat als een van de eerste werd ontruimd. En waar mensen bij bosjes stierven. En toen vond ik het eerlijk gezegd al... Een beetje te worden, want je betreedt ook wel een beetje... je wilt eigenlijk niet alles beschrijven. Zo'n columnist wil het helemaal niet zijn. Je wilt niet de echt ontluisterende dingen die je aantreft beschrijven. Maar dus op een zeker moment ben ik ermee gestopt. In overleg met mijn broer en zus, die dat ook niet wilden. En ik heb ze genoeg getart met al mijn visie op de gebeurtenis. Ja. Dus toen ben ik ermee gestopt en nu ze is overleden, vind ik het ook wel belangrijk om terug te kijken dat ze meer was dan een vrouw in verwarring.
Ja, want dat zei je ook nog een paar dagen geleden. Van iedereen herinnert haar zich nu alleen nog maar als een soort demente vrouw die de weg kwijt was.
Ja,
ja. En ze is meer geweest.
Ja, ze is veel meer geweest. En ik had een column geschreven. Ik had SEC haar baannaam erboven gezet. Dan verandert een of andere eindredacteur dat toch in... even kijken wat er naar boven is gezet. Iets wat in mijn ogen een beetje lamoyant is.
Iets van dit is het moment om ons Paula van Roosmalen Brekelmans te herinneren of zo. Stond er geloof ik boven. Zo'n soort zin.
Ja, het gaat me te ver om daarover te bellen. Maar dan denk ik als ik dat zie, wie doet dat? Ja. Dan laat je dat niet gewoon, maar dat zie ik bij heel veel eindredacties gebeuren. Dat,
nu is er ruimte om te herinneren. Ik weet niet of dat correct Nederlands. Nu is er ruimte om te herinneren wie Paula van Roosmalen Brekelmans was. Herinneren lijkt mij een wederkerig werkwoord.
Dat nou, ik moet heel eerlijk zeggen, die zin staat ook letterlijk in de column.
Dus Marcel, zeg ik tegen jou, herinneren is een wederkerig werkwoord. Ik snap dat je aan het rouwen bent, dus dat misschien alle grammaticale regels je misschien een klein beetje duist, maar de volgende keer is er toch een puntje om mee te nemen. Maar goed, het is een zin uit je column, die is erboven. Dat jij wilde hem eigenlijk gewoon Paula van Roosmalen Brekelmans noemen.
Ja, vind ik krachtiger.
Is krachtiger. Jouw kennende vind je het niet per se leuk of makkelijk om zo'n column te schrijven.
Nee, helemaal niet, want ik vind het al heel snel lamoyant.
Ja.
En ik weet ook nooit wat je dan met zo'n massa aan condolences moet. Ik bedoel, ik merk ze wel op en ik ben er ook wel blij mee. En ik val me ook altijd, ik zie ook altijd wie dat zijn. Ik zie ook wie dat niet zijn. Dat is een beetje een dubbele. En ik vind ook gewoon...
Dus je bent geïrriteerd als mensen je een hart onder de riem appen. En je bent ook geïrriteerd als mensen je geen hart onder de riem
nou,
appen.
Nou, onder de riem appen vind ik tot... dat vind
daar
ik
toe?
Prima.
Ja.
Op Twitter vind ik... ik weet gewoon niet hoe ik...
Oké. Dus de Twitter is voor jou een brug te ver qua... hoe persoonlijk je mensen nog kan condoleren.
Ja, ik vind een appje van iemand die ik ken natuurlijk hartstikke leuk.
Oké.
Maar een Twitterbericht, ik kan moeilijk 1000 keer dankjewel sturen.
Ja, precies.
En
nou,
ik vind het dan ook heel aanmatigend om sommige mensen wel dankjewel te sturen en de anderen niet. Dat je alleen de belangrijke mensen dankjewel stuurt.
Dus Nico Dijkshoorn, dankjewel. Willekeurig ander iemand, niks.
Ja.
Dat, ja, precies.
Je kunt me beter appen. En voor de rest, ja, het is natuurlijk een hele grote gebeurtenis in mijn leven. Ik vond sommige dingen ook, ja, het ontruimen van haar appartement en dat soort dingen, dat grijpt me echt wel aan.
Ja.
En we hebben nog een begrafenis, maar voor de rest, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een opluchting. Dat deze leidersweg tot zijn eind is gekomen. En ik kan daarnaast ook nog prima functioneren.
Ja, blijkt. Ja. Ja, goed, het is natuurlijk inderdaad, ik bedoel, als iemand die 91 is en de ziekte van Alzheimer had, dat zijn niet de grote tragedies als zo iemand overlijdt. Tegelijkertijd is ze toch je moeder geweest, je hele leven lang. En dat is dan natuurlijk toch een eind van een tijdperk en ook iets waardoor je ook gewoon weer wordt gedwongen om over het leven zelf en je eigen leven en de vergankelijkheid en weet ik veel wat na te denken.
Ja, en het was ook wel een hele bijzondere vrouw met een bijzonder gevoel voor humor. Er gebeurde in haar omgeving ook heel veel rare dingen. En daar kan ik nu ook wel met een zekere afstand makkelijker naar kijken.
Wat dan bijvoorbeeld?
Ja, het ontkennen van dingen die ze deed. Bijvoorbeeld, 20 jaar lang was ze echt kettingrookster. En nou ja, nadat ze 5 jaar gestopt was, ontkende ze ooit gerookt te hebben. Dat vind ik wel heel erg goed. Ook of dat je ontzettend veel suiker in de pap doet. Ze had 's morgens altijd een bord Brinta. Nou, echt met een dot bruine suiker erin. Ja. En 5 minuten later een oekase tegen het gebruik van suiker beginnen. En dat je tegen haar zegt, maar mama, jij doet volgens mij zelf heel veel suiker in je pap. Ach wel, nee jongen, dat is toch geen suiker? Dat is een zoetmaker. Ja, van dat soort discussies, die mis je dan wel enorm.
Ja, dat snap ik. Behalve dat jij het nu ook voert met je kinderen waarschijnlijk.
Ja, en ze stond ook altijd op zomerse dagen. En dan hadden we zo'n plastic korf waarmee je dan de sla afwast. En dat deed je die in die plastic korf.
Ja.
En dan... En dat water eraf ging. Maar dan ging ze dat dus bewust in de voortuin doen. Want ze dachten van ja, dan komen die waterdruppels op onze eigen planten terecht. En dat vond ik wel een bepaald soort beeld wat altijd blijft hangen. Ik herinner me gewoon dat ik op zomerse dagen op mijn rode fiets die straat binnenkwam.
Ja.
En dat ik consequent mijn moeder daar zag staan met in de ene hand een sigaret. En in de andere een slaakkorf waarmee ze in de voortuin stond. En dat niemand dat gek vond.
Nee.
En ja, er waren gewoon allerlei dingen die ik me nu herinner. Zij wilde gewoon van haar woning. Ze vond Arnhem echt een hele nare stad om te gaan wonen. Ze kwam uit Brabant, waar je echt gewend was. De achterdeur open, gezellig. En ze wist helemaal niet wat een flat was toen ze in Arnhem-Presikhaaf kwam.
Nee.
Dat er geen achterdeur was, bijvoorbeeld in een flat. Dat was voor haar ontluisterend.
Ja.
En goed, dat je Arnhemmers zijn helemaal niet per se gezellig. Ja, als je ze kent. En zij ging zich echt uitgebreid voorstellen aan alle buren die er allemaal geen behoefte aan hadden. Dus dat was voor haar een heel hard gelach. En in de woning in Velp, eigenlijk speelden mijn ouders daar met z'n tweeën Brabant na binnen de muren.
Dus hoe deden ze dat?
Nou, door toch een beetje een teruggetrokken leven te leiden, niet te veel op te vallen. Maar 2 keer per jaar op verjaardagen kwamen al die broers en zussen met busjes en auto's. En dan was het in één keer een soort uitbundige bende. Ik herinner me echt, ze gingen dan koude schotels, bestelden we dan bij Delgeier de Slager.
Ja.
Echt enorme koude schotels. En die zetten we dan op de tafeltennistafel bij ons achter.
Ja.
En dan gaf mijn moeder mijn vader opdracht om alles nauwgezet te fotograferen. Ik ben door die fotomappen gegaan. Hoeveel koude schotels ik met inscripties als 12,5 jaar getrouwd en wel niet ben tegen.
53ste verjaardag.
Ja.
Ja.
Dus, en het is natuurlijk ook wel grappig, want mijn ouders werden op zeer late leeftijd vader en moeder. Ik heb dat altijd...
Ben jij eigenlijk de oudste of de jongste of de middelste in het gezin?
De oudste.
Jij bent de oudste. En hoe oud waren je ouders toen ze jou kregen?
Nou, 43 en 37.
Jeetje, toen kwam de eerste en hebben ze er nog twee achteraan gekregen.
Ja, en dat ging wel in een katholiek tempo, zou ik zeggen. Dus
er zat weinig ruimte tussen jullie allemaal? Alle drie.
Ja, telkens 2 jaar.
Ja.
En ik heb ze dat altijd verweten. Dat ze zo oud aan ouder... Maar nu ben ik zelf veel ouder vader geworden. En als ik nu door die fotoboeken blader...
Denk die mensen zijn piepjong.
Ja, die mensen zijn piepjong. Wat heb ik gezeurd?
Ja.
En ik denk, ik kan me
ik vind het ook wel heel goed om je ouders te verwijten het moment dat ze kinderen hebben gekregen.
Ja, maar mijn ouders reageerden daar serieus op, hè?
Wat
heeft jullie bezield, zei ik dan als puber. Wat heeft jullie bezield? Nou zitten wij met de ellende. En mijn vader ging... Ja, jongen, wij wisten niet beter. Wij dachten, dat kon. Ik ben je moeder niet eerder tegengekomen. En anders, ik ga ook niet voor het huwelijk kinderen verwijten. En dan mijn moeder, nee, dat deden we niet in Brabant. Wij kwamen elkaar tegen in de bus en toen was het raak. En toen zijn we ook verhuisd naar Arnhem.
Ja.
En ja, mijn moeder, ieder jaar deed ze ook dezelfde dingen. Dan zei ze, nou, het is bijna kerstmis. Ik ga toch eens vragen bij de warme bakker of ze worstenbrood hebben. Nou, op een zeker moment hadden ze worstenbrood en dan ging ze dat kopen. En dan ging ze zeggen van, oh, een vies worstenbrood, zeg. Nee, eet er maar niet van. We gooien het worstenbrood gewoon weg. En dan ging ze dus haar zus bellen om te zeggen hoe vies het worstenbrood was in Velp. Ja, dat soort gesprekken is ook enorm mis. Echt iets. Ik heb worstenbrood gegeten. Het was nee. Ach, maar dan kom ik toch langs. Dan neem ik de worstenbrood mee. Ben jij gek? Dan neem ik er 36 mee. Nee, maar dat past bij ons niet in de vriezer. Ik neem er 36 mee. En dan legde ze op en dan zei ze tegen mijn vader. Ons Iet, die komt 36 worstenbroodje brengen met jouw verjaardag. En mijn vader, ja, maar hoe kunnen we dat door in de vriezer krijgen? Ik ga niet meer dan 3 worstenbroodjes per dag eten. Dat is helemaal niet goed. Ja, dat soort gesprekken. Dat, om niks, alles opblazen. Dat vond ik gewoon geweldig.
Geweldig. En denk je dat jij meer op je vader lijkt of meer op je moeder?
Ja, meer op mijn vader.
Ja?
Ja. Ik herken wel dingen.
Ja. Ja, het was dat hele verhaal van jarenlang ketting roken en dan 3 jaar later ontkennen. Ja. Dat je ooit...
Dat herken ik wel aan mijn moeder, ja.
Ja, precies. Ja, goed. Zo ben je natuurlijk altijd gewoon een combinatie van je vader en je moeder. Dat is gewoon zo. En hoe ouder je wordt, hoe meer je met je neus op die feiten wordt gedrukt, in mijn theorie. Hey, en Marcel, heb je ook nog, even ten slotte, want we moeten natuurlijk ook nog het nieuws doornemen en alles.
Zeker.
Maar dat is dan ook, is zo iemand dood. En dan moet je al die rommeltjes opruimen. Dingen die voor iemand heel belangrijk zijn geweest en eigenlijk duur moment dat iemand dood is, totaal waardeloos zijn geworden. Ja. En dat je ook denkt van, wat is het nou voor iets treurigs in mensenleven eigenlijk?
Ja, maar dat heb ik dus helemaal, dat heb ik heel erg. We stonden in dat appartement dus met plastic zakken, haar kleding erin te doen. En we keeperden die la met kerstkaarten open. Nou, ze is voor haar bewaard van de laatste 10 jaar.
Ja, precies.
Zie je gewoon identieke kerstkaarten van mensen. Dat vond ik al treurnis maken. Nou, ik kwam heel veel foto's van mijn eigen kinderen tegen. Die hebben we zelf opgestuurd, zodat ze dan wist wie haar kleinkinderen waren. Want toen was ze eigenlijk al dementerend toen die geboren waren.
Ja.
En we konden dus een Maria-beeldje dat uit haar ouderlijk huis is als enige is overgebleven na een brand. Dat heb ik meegenomen. En toen zaten we met het antieke kastje. Dat was ook overgebleven. Het is echt een heel oud kastje, maar ja.
Ja.
Daar waren we zo aan gehecht. Mijn moeder maakte van dat antieke kastje, had ze een soort schrijn voor Oorschot gemaakt. Dat stonden allemaal spullen uit Oorschot.
Oorschot is het dorp waar zij uitkwam.
Ja, en ze verzamelde dus op de een of andere manier koperen emmers. Die stonden ook allemaal in die woning. Ja, ik zei ook tegen mijn zus, wil er iemand een koperen emmer? We vinden het zo raar, omdat hebben we die maar in dat tehuis. Nou, die mensen zeiden, ja, daar kunnen we een plant in doen. Ja, ik zei, nou, stop er een plant in. Ja. Stop er snoepgoed in, maakt niet uit. Maar ik ga
ter nagedachtenis aan Paula van Roosmalen-Brekelmans.
Ja, ik vond het ook een raar idee, want ze kwam uit een heel arm boerengezin, dat ze dan vroeger met koperen emmers schijnbaar water haalde. Dat is ergens anders voor gebruikt. En dat antieke kastje, ik kon daar toch Uiteindelijk heb ik een verhuisbedrijf gebeld en die gaat dat naar Wormer brengen.
Ja, want je kon het gewoon niet over je hart verkrijgen om dat antieke kastje naar de spullenhulp te brengen.
Nee,
of het mee te laten nemen.
Zij was zo trots op dat kastje en zo bang om het te beschadigen dat ze dat eens per jaar uitklapte. Ja. Het was dan een soort winkelkastje. Ja, en dan zat ze te genieten van de mogelijkheden die ze dus nooit benutte, omdat er allemaal tierenlantijntjes uit oorschot op stonden.
Ja. Nou ja. Ja, maar dat exact dit vind ik dus het treurige, dat zo'n kastje voor iemand iets is wat ze haar hele leven heeft gekoesterd en blij mee is geweest en met plezier naar heeft gekeken. En vervolgens wordt het iets van, nou, wie neemt er in godsnaam dat kastje mee naar huis? Want ik hoef het niet. En dat is gewoon, dat is niet omdat dat naar is van jullie. Maar ja, zo gaat dat dus in het leven.
Ja, precies. Ja. En wat ook wel typerend, ja, zij verzamelde dus theelepeltjes. Ja, alleen zij verzamelde identieke theelepeltjes. Dus ik zei ook van ja, het is niet dat een verzameling. Wat moeten we met 108 theelepeltjes? Ja, zij bekeek ze dan wel eens van. En ik denk ook hoe vaak, volgens mij zijn die dingen helemaal nooit gebruikt, die theelepeltjes. Allemaal maten. Hele kleine theelepeltjes voor kaboutertjes, echt. Dus daar hadden we nog een gesprek over. Ja, dat soort dingen. Het meeste kan gewoon weg.
Ja, het meeste kan. Nou, dat is een beetje de, ja, wat er onderaan de streep van je leven overblijft. Het meeste kan gewoon weg.
Ja, en wat ik wel vind in verpleegtehuizen, het moet wel in een recordtempo worden ontruimd tegenwoordig, hoor. Je hebt echt.
De druk is groot, neem ik aan.
Ja, nou ja, je hebt allerlei druk. Je moet met elkaar, je moet je tot elkaar verhouden. Je komt met je broer en zus samen, alle drie totaal verschillende levens. Je moet in één keer samen een kaart maken. En je moet samen de D laten woord staan met alle gevolgen van dien. Je moet samen één lijn kiezen. Je moet samen een soort herdenkingsdienst samenstellen. Je moet samen een bidprentje maken.
Een betere gelegenheid om slaande familieruzies te krijgen is er natuurlijk dan niet dan in een periode na zo'n overlijden.
Ja,
ja,
mist een stukje leiding.
Ja, je mist een stukje leiding en je hebt heel veel irritatie. En dan moet je, maar dan moet je binnen, weet ik veel wat, een week of zo moet je dat huis ontruimen. Zoiets. Ja.
En dan moet je dus ook.
Ja, de druk is groot, bedoel ik. Ik neem aan dat er allemaal nog andere dames en heren met de ziekte van Alzheimer staan te popelen om hun intrek in dat huis te mogen nemen.
Ja, dat wordt ook letterlijk gezegd. Ja. Wel een wachtlijst.
Ja. Ja,
en dan, er zijn kleine momenten die ontroeren. Bijvoorbeeld, dan is er een tafeltje, dat is een vast herdenkingstafeltje. Iedere week gaat er wel iemand dood in een verpleeghuis.
Ja.
Dus ze hebben plastic bloemen, want ja, waarom zou je ook iedere keer, maar wel elke keer een andere plastic bloem.
Oh.
En dan zie je, dan zie je dus een portret van je moeder met daarnaast een versje van Herman van Veen en een plastic bloem op een stuk laminaat staan. En op een of andere manier grijpt dat me dus heel erg aan, want dan zie ik zo de kleinheid van het leven en de nietigheid. En denk ik, god, allemachtige gedicht van Herman van Veen en een plastic bloem.
Ja.
Dat is dan wat er overblijft.
Is that all there is?
Ja. Ja,
nee, dat is, het is geen verheffende vertoning dat hele doodgaan. Maar goed, het is, je hebt wel nog veel herinneringen. En er is wel, want er is toch ook een boek van columns van jou over haar verschenen. En er staat die fantastische foto van Frank Ruiter van jullie samen op de voorkant, toch?
Ja.
Ja, dat vind ik dan weer heel mooi dat die bestaat, die foto.
Ik ook, ja, daar was ik wel trots op.
Ja.
Ik wilde een deel van die foto ook gebruiken voor het bidprentje, maar dat krijgen ze bij de Dela niet voor elkaar. Die zeggen ook, die resolutie is veel te wild. ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, het wordt een andere foto. Ik ga dat ook verder niet er doorheen drukken.
Je gaat er geen halszaak van maken.
Absoluut niet.
Nee, maar het is een hele wilde resolutie. Nou, dat is iets wat Frank Ruiter ook wel in zijn zak kan steken. Of rekening mee houden van jongen.
Werk eens met een betere
resolutie. Werk eens met een wat minder wilde resolutie. Het is een fotograaf die gewoon veel met daglicht werkt, erg tegen elektrisch licht is. Maar misschien kan hij zich wat meer gaan richten op gewoon de resolutie op orde krijgen.
Nou, ik moet wel zeggen, hij had mijn moeder toen wel in een recordtempo gerustgesteld.
Ja?
Dus hij krijgt wel alles.
Dat is een heel geruststellende jongen, Frank.
Ja, zakt hij het zelf.
Ja, ongelooflijk vriendelijke figuur.
En hij werkt ongelooflijk snel.
Ja.
Dus hij had ook een heel mooi beeld te pakken. En dat dan wel, maar de resolutie is natuurlijk helemaal verkeerd van het boekprentje. Je kunt natuurlijk ook denken van ik heb nou een ouder iemand op de korrel.
Ja, van katholieke komaf.
Dus wie weet gaat hij later een bidprentje maken en dan is het misschien wel leuk.
Ja.
Ja, dat is niet gebeurd.
Nee, maar daar houdt zo'n jongen geen rekening mee. Die is altijd maar bezig met weer zijn volgende freelance opdracht. Ik denk dat hij 19 mensen per dag fotografeert. Ja. Het is een ongelooflijk succesvolle fotograaf. Dus ja, dan ook nog een beetje rekening houden met... ja, dat zo iemand wellicht kan komen te overlijden... dat er een bitprintje gemaakt moet worden. Dat is al meneer te veel werk, denk ik.
Ja, maar ik ben er nu ook wel wat scherper op, hè. Ik denk nu ook, als ik zelf word gefotografeerd... en ze vragen aan mij de gekste dingen, hè, fotografen.
Ja.
Wij hebben
laatst nog met onze ruggen tegen elkaar aangestaan voor een foto. Ja. Weet je nog?
Ja. En ik maak er nou een hobby van om ze allemaal... valt ze allemaal op dat bij mij in de achtertuin een hangende plant is.
Ja.
Dus als je mijn hoofd daarin zet, lijkt het net of ik groene haren heb.
Oh ja,
en nu ga ik dat zelf voorstellen. Van, en dan hebben ze zelf niet door dat ze niet origineel zijn. Dan zeg ik, zal ik anders in die plant gaan staan? Dat is door een grappig gezicht. Dus ik heb nu heel veel foto's ben ik aan het verzamelen van mezelf, ouder wordend, onder een groenende plant. En mocht ik de komende 2 jaar overlijden, Gijs, weet dat er dan een archief...
Dat er een serie is, ja. Dan kunnen we leuk tijdens je uitvaart kunnen we die zo laten zien. Op een scherm. Ja. Ja. Oh, heel leuk. En dan kan er misschien ook, als iemand dan op de resolutie heeft gelet, ook een bitprintje van gemaakt worden.
Dat zou heel leuk zijn.
Dat zou heel erg leuk zijn. Nou ja, Marcel, het leven, het is een treurige aangelegenheid.
Ja.
Ik denk ook wel eens van, als ik nu bijvoorbeeld denk aan iets wat 30 jaar geleden was. Denk, ja, dat is nog maar net geleden. Ik kan me voorstellen, als je eenmaal oud bent en je bent nog wel bij zin en je ligt op een sterfbed, dat je denkt, Jezus Christus, 80 jaar, het was helemaal niks.
Ja, maar dat...
Bedoel, dat verpulvert toch gewoon als je dan... bedoel, wij zijn nu, ik ben bijna 50, jij bent in de 50. Als je terugkijkt op dat leven, het is toch gewoon, het is toch een ademzucht, is het?
Ja, maar dat is het ook. Ik heb daar nu wel last van.
Ja.
Ik denk, Jezus, wat is het allemaal lang geleden?
Ja, maar het is al kort geleden.
Wat is het kort geleden?
Ja.
Ja, het is ongelooflijk.
Ja.
En ik zie het eigenlijk vooral aan de mensen die ik langere tijd ken. Ik denk, dat was die oud geworden.
Ja, precies.
Jongen,
een stok oude mensen met wie je op blijft gaan.
Denk ik dan. Wat ben ik toch een jonge vent. Ongelooflijk was ik nou mee te eten, zeg. Ongelooflijk. Ja.
Nou, wat dat betreft is het goed dat we bij de televisie werken, maar want dat medium houdt je wel gewoon jong van nature.
En anders maken ze je.
Er zit iets in het water daar, dat je er altijd goed uitziet en fris voor de dag komt enzovoorts. Anders en maken ze jong. Er zijn altijd schminksters die daar heel bedreven in zijn.
Ja, af en toe is het ook beledigend dat ze dan tegen je zeggen van, hey, ik bedoel er niks mee, maar ik heb hier een potje crème. Dat moet je 3 keer daar eens gaan smeren. Dan ben je er over 3 maanden, heb je een leuke huid. Zo, dankjewel. Ja.
Ja, je moet het je allemaal maar laten welgevallen. Nou goed, Marcel, we gaan even het nieuws doornemen.
Ja.
Want dode moeder of niet, het nieuws dendert gewoon door. En de mensen rekenen toch op duiding van ons, hè?
Zeker.
Het is niet zo dat we nu ineens vrij kunnen nemen om allerlei redenen. Maar voordat we het gaan doen, wil ik even aan je vragen. Als het goed is, Marcel, is gisteren de koffie van de koffiejongens op je deurmat gevallen. En je had alle 6 smaken besteld, want je wilde alles uitproberen.
Klopt, Gijs. En ik kan je wel vertellen, ik was helemaal gegrepen door de lichtblauwe cupjes. En dat is met mout. En dat heb ik gisteren al over gehad. En ik drink op dit moment ongelooflijk veel dubbele espresso's.
Met mout.
En ik, met mout. Ze zijn makkelijk te hanteren. Ik vind ze eerlijk gezegd lekkerder in de hand liggen dan die Nespresso cupjes. Dat is aluminium, dat tikt altijd een beetje. Dan pak je er 2 vast en denk je, bah.
Ja.
Het zit in een ongelooflijk...
Naarspul, koud.
Ongelooflijk warme kartonnen verpakking. Aparte doosjes met zo'n handige openingstrip. Dat je het open doet en je hoort zo lekker kraken. Het is net als je een cadeautje uitpakt.
Je wordt echt vanaf begin af aan in de watten gelegd door de koffie, jongens.
Ja, en ik stapel die doosjes dan op een leuke manier op in de keuken. Dat ze zeggen, wat is hier aan de hand? Ik zeg, nou, dat zijn de koffiecupjes van de koffie, jongens. Dat ziet er een keertje anders uit. Dan kun je dit doosje kiezen of dat doosje of dat koosje. En ik dacht, nou, ik moet het eens proeven. Ik ben benieuwd of je die duurzaamheid van die koffie... proeft.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, Gijs, het is heerlijke koffie. De schuimlaag is in orde. Dat vind ik al belangrijk. Hè? Als er in een Nespresso laag is, je slechte cup hebt. Hè? Bijvoorbeeld met die dingen van die supermarkt. Heb je af en toe denk je, nou. Het lijkt wel Semzeo drap.
Ja.
Wat een vieze koffie. Maar dit is een hele lekkere schuimlaag. En je neemt een slok en dan is het echt even thuiskomen.
Ja.
Dan denk je, potverdorie. En dan stel ik me altijd, ik zal wel een sentimentele bui zijn, maar ik stel me altijd het leed voor van de kleine koffieboertjes. Hè? Mijn moeder was ook een boerendochter. En ik denk dit zijn die jongens uit Costa Rica. Het is misschien boontje voor boontje geplukt.
Ja.
En natuurlijk ongelooflijk leuk afgerekend door die koffiejongens. Want dat zijn geen mensen die gaan onderhandelen.
Nee, de hele keten wordt daar uitstekend verzorgd door de koffiejongens. Van begin tot eind.
Ja, nee, dat weet je en dat proef je.
Ja.
Dat proef je en je ziet gewoon dat de manier waarop het geplukt is... en gemalen, zie je dat het met liefde is gebeurd. En dat doen ze natuurlijk niet voor een groot concern. Dat doen ze alleen als ze de opdrachtgever persoonlijk kennen.
Ja.
En dan stel je dat helemaal voor hoe zo'n koffiejongen daar nederig aankomt. En goh, ik zag uw bonen staan. Zou ik misschien van uw land wat bonen? En we verwerken met mout. En we hebben een decafé en dat assortiment. En we smaakten met vanille. Gaan de vanille ook ergens halen bij een eerlijke boer. Kijk eens wat ik hier in mijn tas heb zitten. Oh, money. Ja, yeah, that's money. It's for you. All for you and your workers. Take it, take it, take it.
We are good people. From the coffee, jongens.
But please, tell me you don't use pesticiden or something like that. Tell me that. And it's not a big company you have. No, only small acres. No, that's what we want. Boys. We are the coffee boys and we are going, do you have neighbors? Do you have friends? Do you have ecological people? Oh, yes, in Costa Rica, lots of ecological people. No, take us. We give the money. We bring and we make. En laat ze die koffiecupjes zien. Nou ja, dat kunnen ze in dat soort landen amper geloven. Dat er zo, please, lick it. Eat it. It's no aluminium. It's yeah,
suikerriet en mais.
It's suikerriet en mais.
Ja.
Maizena. Ja, maizena. En dan, ja, je ziet ook aan het product, die koffiejongens zijn mensen zonder haast. Hè. Die hebben daar waarschijnlijk uren nog gedronken. Koffie waarschijnlijk. En anders, ja, ze stoken ook andere dingen met
zeker,
alcohol.
Zeker, tuurlijk.
En dan een stuk
bij de koffie kip. Hoort een likeurtje.
Kip, nou verspreek ik me. Ik denk dat ze zelf zeggen, no chicken. We eat the vegetables. Ja. Oh, we have vegetables also. Do you want the vegetables? Only we can use it in the coffee. Voor de meal, oké.
Ja.
En zo gaat zo'n gesprek. En dat proef je. En het is, ja, het is...
Dat is koffie, jongens.
Ja.
Dat is koffie, jongens. Marcel, ik denk dat jij flink aan de ristretto zit. Want je hebt dus 6 smaken bij de koffie, jongens. Lungo, Lungo Forte, Lungo Extra Forte, Espresso, Ristretto en de decaf. Ik denk dat je de decaf even hebt gelaten voor wat hij is.
Schat ik zo in.
Dat is voor de avond, als je nog moet slapen, precies.
Ja,
maar...
precies. Dan neem je een decafje en dan lig je niet te woelen.
Ja.
Dan neem je gewoon een keer drinken waar je wil, Gijs. En het mooie van die decaf van de koffie, jongens, is... Ja, af en toe denk ik, zit er wel decaf in de doosje. Maar ja, ik word er net zo fit van als gewone koffie. Ik zeg, Eva, kijk jij eens op die doos. Is dat decaf of niet? En dan snuffelt ze. Dan zeg ik, dat is decaf. Ik zeg, dat smaakt. Moet je slok proeven.
Het lijkt wel kaf.
Het lijkt wel ristretto.
Ja.
Het is ongelooflijk.
Ja, dus dat, maar goed, 's avonds drink je dus een kopje decaf. Maar ik denk dat je verder de hele dag aan de ristretto zit. Zeker in deze stressvolle tijd voor je. Want de ristretto is nog sterker dan de espresso. En de koffiejongens, dat is ook een typisch koffiejongens, die noemen hem ook wel hun kleine krachtpatser.
Ja, dat is, ik zit nu weer te stikken van de lach. Ja. Ik vind dit, ja, qua gevoel voor humor, hoef je bij de koffiejongens
niks te vertellen. Nee.
Dat zijn, ja, ik heb ze wel eens ontmoet en dan denk ik, jongens, we hebben niet alleen lekker koffie gedronken, maar we hebben ons ook blauw gelachen met elkaar. Godverdikkie, wat was dit een gezellige koffieleut. Kom nog maar een keer langs met je volkoren koeken. Alsjeblieft zeg, wat is dit gezellig. Ja, het zijn ongelooflijke grappige gozers.
Ja.
En een kleine krachtpatser, ja. Ja, ik vroeg ook, hoe kom je erop? Nou, zei die ene, die zei van... omdat espresso vaak in een klein kopje zit... en het toch wel krachtiger is dan... En in één keer dacht ik het woord krachtpatser. Ik zei, ongelooflijk sterk gevonden. En ik vind het een marketing tool van je welste, hoor.
Ja, dat is...
Zet het maar op de doos, wat mij betreft. Ja, kleine krachtpatser. Ik vind het echt wervend.
Ja, zeker. Nou ja, de koffie, jongens. Het is een wereld die je betreedt... waarin je heel veel plezier kan beleven. Onze luisteraars kunnen natuurlijk... ook van de koffie jongens gaan genieten. En die kan je proberen met een hele mooie korting. Want als je gaat naar dekoffiejongens.nl en de code weer een dag invult bij het bestellen, krijg je 2x€5 korting op de eerste 2 orders van een abonnement. Ja. Dus dat is samen toch al gauw 10 euro korting. Als je de code weer een dag intikt. En die korting is allemaal goed wel. Maar je krijgt dan zo koffie van de koffiejongens. En dat verrijkt je leven.
Ja, en dat is ook nog eens die leuke verpakking. En nog goedkoper ook dan de gewone Nespresso.
Ja.
Dus het is veel meer dan...
En het kan in het GFT, in de GFT-bak.
Ja.
En je weet dat er geen boeren zijn uitgeknepen. Ja. Soms vraag ik me wel eens af, waarom moeten we hier eigenlijk reclame voor maken? Want wie koopt dit niet?
Het is natuurlijk heel leuk om een keer met die GFT-bakken. We hebben ze in Wormerook, zijn enorme groene joekels.
Ja.
En veel mensen lopen dan met lichte tred mee. En dan denk je van, daar zit helemaal niks in. Ik moet echt sjouwen.
Ja.
Ik moet echt trouw gaan trekken aan die groene bak. En dan zeg ik ook van ja, nou ja, zit borden vol met koffie van de koffie, jongens. Het is ongelooflijk. Ik blijf drinken van de spul.
Ja.
Ja, dan krijg je toch zo'n koffiejongensgesprek. En wat drink je dan? Ik zeg, nou, kleine krachtpatser. Een lopende mand. Heerlijk. Eens proberen.
En dan is het weer lachen met z'n allen.
Ja, dan is het wel weer lachen, ja.
Snap ik.
Ja, dan leg ik dat weer uit. Want, ja, dat is echt grijs. Ja, ik begin alweer te lachen.
Ja.
Ik denk dan, ja, ik vind het een vondst en ik vind het grappig. Ja, dat is gewoon.
Ja, ja, dat is het koffie, jongens. Dat is typisch de koffie, jongens. Oké, nou. Iedereen weet waar ze moeten bestellen en gaat dat nu in grote getalen doen. Dan ga ik nu, Marcel, dat moment is aangebroken, de kookwekker zetten. Even kijken, waar is hij? Ja, daar ligt hij en hij loopt. Marcel, het was natuurlijk die ramp in Turkije, die ontwikkelt zich en dat is echt vreselijk. Dat is een afgrijzingwekkende, of hoe noem je dat, een horror situatie is het. De journalistiek die erover bedreven wordt, ja, daar word je af en toe ook wel een klein beetje simpel van, hein, Marcel.
Ja, ik ben helemaal gefocust, en ik heb er gisteren ook al over gesproken, op die Olaf Koens.
Ja.
En ik kan daar niks aan doen, dat wil ik ook helemaal niet. De man zal ongetwijfeld een gedreven journalist zijn, dat wil ik hem niet afpakken. Maar het is wel zo, gisteren stond daar, deelde hij nog een complimentje uit aan die andere jongen van RTL, help me even hoe die heet.
Nachtzaam?
Ja.
Nachtzaam, geloof ik.
Nou, die deed ook verslag ter plaatse, kreeg een mooi compliment van Olaf Koens op afstand. Maar ja, dan zie je toch die Olaf Koens, die denkt gewoon bij zichzelf, ik zit nu, waarschijnlijk zat hij in Oekraïne daar over de verschrikkingen. Laat ik maar terugkomen en laat ik die en dan overvleugelt hij zijn jongen helemaal. En
ja.
Dan, ja, ik wil dat in Mediasite ook behandelen. Dat is
Pepijn
toch
een Nachtzaam. Pepijn Nachtzaam.
Dus ja, die heeft gisteren een mooi compliment gehad. Maar zo'n Olaf Koens pakt zo'n ramp, dan trekt het helemaal naar hem toe. En ik, op een bepaalde manier, dat hij straalt iets uit de goede kant van de streep. Bedweterig. Altijd spannend. Hij maakt het verhaal altijd spannend. Er zit ook altijd een stukje hoop in zijn verhaal. Dat je denkt van, een verschrikkelijke ramp. En die ramp, die wordt opgesomd en opgesomd. En dan is er ook weer hoop. En dan raakt hij dan weer van slag. Het is iemand die heel erg zijn persoon meeneemt naar het rampgebied. En
ja,
toeval wil dat hij ook de hele tijd in rampgebieden staat.
Ja.
Dus dat wordt op een zeker moment, denk je, nou ja, het begint heel erg te wringen.
Ja.
En ik vind het ook, ja. Ja, en dan lees ik op Wikipedia, dan staat er geboorteplaats Châtillon-sur-Seine.
Oh ja.
In Frankrijk,
ja.
Opleiding filosofie. En dat zijn twee dingen, ja, die ik toch wel terug zie komen. Ook dat, ik zie hem ook helemaal filosoferen in zijn hoofd. En ik denk ook dat hij van zichzelf vindt dat hij heel erg goed bezig is. Dat straalt hij ook wel een beetje.
Zeker, zeker. Nou, niet dat hij er even doorheen zit. Het is de hele tijd, oké, ik ben misschien moe en ik heb niet geslapen.
Ja,
maar voor de goede zaak, bla 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 bla.
Het is ook wel iets RTL-erigs, hè? Die zijn ooit begonnen met Connie Mus. Ook een man die zijn hele hebben en houden meenam. Nou, die,
ja,
had geen filosofie gestudeerd, maar die verkocht gewoon worsten.
Ja.
En die was ten tijde van 1989, Ceausescu, was hij toevallig in Roemenië met die worsten.
Ja.
En RTL was een beginnende zender, dus hij heeft op een zeker moment video's opgestuurd. En bij RTL zei ze meteen, nou, als we dit naar Heilei Koekeloek uitzenden, dan krijgen we een heleboel kijkers.
Ik zou eigenlijk wel eens een biografie van Connie Mus willen lezen. Hij was toch ook een hartsvriend van Viola Holt?
Ja, en van, ja, de broer van Johan Cruijff.
En van de broer van Johan Cruijff. Ja, wat een gezelschap.
Ja, maar Olaf Koens omringt zich ook wel met gezelschappen, om het zomaar te noemen. Die zit natuurlijk in die RTL-kliek. En ik heb de indruk dat hij zich omringt met, ik zag hem ook discussiëren met Pieter, water drinken ergens op een terras. En stel me zo voor dat hij ook op allerlei terrassen met hele grote flessen Spa blauw en Spa rood de wereldpolitiek eens eventjes doorneemt.
Ongetwijfeld. Nou goed, we houden het in de gaten. Misschien kunnen we in het Media Insight ook nog, zeker, een beetje aandacht aan besteden hoe Olaf Koens zich ontwikkelt tijdens deze ramp. De NOS doet ook weer van zich spreken, journalistiek gezien. Die gooit heel erg over de boeg van de hoop, hè?
Ja, kijk, er is natuurlijk in Syrië en in Turkije, daar valt op dit moment weinig hoop te halen. En wat zie je dan op de NOS-site? En dan denk ik dat dat weer zo'n stagiair is.
Is er weer een stagiair bezig geweest?
Dat denk ik, want er staat er een heel groot stuk over een jongetje dat in een put is gevallen in Thailand. En dat er dan na 18 uur is uitgetakeld. Nou, haal ik iets uit van, kijk, geef de moed niet op. Zo kan het dus ook.
Er kan nog iemand ergens uitgetakeld worden.
Net voor NOS-begrippen ook, lamoyante zinnen, zo'n stuk. En ik heb er bij zo'n verhaal van zo'n put, ik heb het idee, Gijs, dat ik dat al 100 keer heb gezien, gelezen of gehoord. Ieder jaar vallen er ergens op de wereld kinderen in putten. Ja. En het is nooit in Nederland of België. Het is altijd ver weg. Is ook logisch. Je hebt in Zuid-Amerika en in Azië.
Maar daar hebben ze ook heel andere putten dan hier.
Daar hebben ze hele andere
putten. Hele andere putten.
Maar het is ook niet zo. Kijk, zij hebben bijvoorbeeld geen dijken. Ik hoor nooit een verhaal. We kennen het verhaal van een jongetje dat zijn vinger in de dijk stak. Maar Hansje ik hoor nooit een verhaal. Ja, een jongetje valt van dijk. Kan er niet meer op klimmen. Nee, het is altijd in een put. En ze komen er altijd levend uit. Dat is altijd een wonder en een groot onthaal en gejuich. En dan wordt er iemand opgehezen uit zo'n put.
Dat is niet helemaal... Nu moet ik even rectificeren. Want de vorige grote putverhaal was een jongetje in een put in Marokko. Oh, die is daar helaas niet levend uitgekomen. Wel is er een Thais voetbalteam in een grot geweest. Ja. En die zijn daar wel levend uitgekomen.
Ja, omdat ze een scout bij zich hadden.
Ja.
En die
heeft de moraal hoog gehouden.
En het is natuurlijk wel zo dat... Zo'n putverhaal. Ik denk, waarom staat dat op nws.nl? Ik denk dus om te contrasteren met alle ellende. Ja. Gewoon om hoop te willen geven. Wat natuurlijk een prima... het is een baby, was het over. Een 1-jarig meisje uit een put van 15 meter diep.
Alsjeblieft.
Had niks. Ongelooflijk verhaal.
Schitterend. Nou, wat voor mooie dingen er ook nog kunnen gebeuren. Ja, en dat is gewoon als tegenwicht tegen het leed van de aardbeving. En dat is natuurlijk op zich leuk om de mensen zo'n soort sandwich-formule te geven van narigheid en hoop. Ik vind het niet echt een journalistieke afweging.
Nee, ik vind het wel weer een Olaf Koens verhaal op de een of andere manier.
Ik denk dat Olaf Koens nu weer naar Thailand vertrekt om over die putverslag te doen.
Ja, ik ben blij, daar spreekt hij die taal niet. Olaf Koens moet wel met gewone mensen kunnen converseren. Hij moet wel kunnen landen en dan staat hij meteen open. De eerste informatie wordt uit de taxichauffeur gezogen. En die wordt dan meteen met voornamen al geciteerd.
In een verslag, in een blogje.
En dan komt hij aan bij de rampplek, die hij dan gezien heeft op Twitter of op andere verslagen. En dan wringt hij zich naar voren. En dan kijkt hij om zich heen. Dan willekeurig wat mensen noteert hij de naam. En dan begint het verhaal. Dan begint het grote ronkelen. En dan wijzen en het bezorgd kijken. En de wijze les die erin zit.
En dan weer naar je Brits om een paar uur te slapen. En dan
heel weinig slapen.
Heel weinig slapen. Veel roken, weinig slapen.
En als journalist sta je gewoon altijd aan. En dat straalt hij heel erg uit. Van ik sta aan. Ik denk dat je ook in een rampgebied wat veiliger gevoelt als Olaf Koens er is. Het is een man die alles heeft doorstaan. En dat je denkt van ja, god, die weet van de hoed en de rand.
Ja, die gaat altijd naar de plekken waar het levensgevaar niet meer acuut is misschien.
Ik denk ook altijd van, dan is er een grote ramp. En dan komen er allemaal Nederlandse verslaggevers aan mensen vragen hoe ze zich voelen. Ja. Als het echt een ramp is, dan is dat toch eigenlijk ongelooflijk vervelend. Ik stel me dan voor, mijn huis stort in. En dan staat er een Olaf Koens uit Duitsland hier op straat.
Of uit Polen.
Of uit Polen.
Of die staat uit Thailand.
En die staat dan heel indringend naar je te kijken. Van, kom maar hier. En hij lokt je. Een friend dit, een friend dat. En tell me your story. En voor je het weet sta je voor je eigen huis te blaten. Dat de kelder onder is gelopen. Of het niet meer doet. Of het dak zit er niet meer op. Ja. Het lijkt me... Ja.
Het lijkt me wel raar als je inderdaad in een of ander dorpje woont. Zoals Wormer. Of een of ander ver weg dorp in Turkije. En ineens staan er allemaal Olaf Koens' verslag over je te doen bij je ingestorte huis. Het is misschien niet meteen waar je op zit te wachten.
Ja, of de vijand komt eraan. Het is een oorlog. De vijand komt eraan. En voor de troepen uit nadert Olaf Koens. Dus je bent je spullen aan het inpakken. En je denkt, nou, snel wegrijden. Oh, daar is Olaf Koens. En tell me the tragedy. Ja. En huppakee. En op tijd weg met zo'n veel snellere jeep.
Ja, oké, okay, dat is Olaf Koens. Maar er is nog iets anders wat er aan de hand is, waar ik ook niet per se vrolijk van werd. We hebben allebei een diepe, diepe liefde voor de serie Fawlty Towers.
Ja.
Waarin John Cleese Basil Fawlty speelt. En nou, er zijn 12 afleveringen van gemaakt ooit. Ik denk dat het in de eind jaren 70 was. Misschien begin jaren 80, maar lang geleden. En nu zijn we zoveel jaar later. John Cleese is inmiddels, ja, volgens mij een soort, ja, een soort Brexit-propagerende, wappie-achtige figuur geworden. Die de hele tijd tournees organiseert, met name als ik moet nog mijn alimentatie betalen en zo. Dus de nood is misschien hoog. Maar nu komt er een nieuwe serie van Fawlty Towers. Nou goed, we zullen hem natuurlijk eeuwig prijzen en bewonderen om die eerste twee series die hij gemaakt heeft. Ik vind dit een riskante onderneming.
Ja, het is iets waar hij al jarenlang heeft hij er nee op weten te zeggen.
Ja.
Het heiligdom is al 50 jaar intact, zal ik maar zeggen.
Ja.
En nu de rest is overleden. Of ja, ik zie hier Manuel.
Ja, Manuel.
Manuel Sex is overleden. Prunella, ja. Skills heeft de ziekte van Alzheimer. Nou, daar heb ik ervaring mee. Dan kun je echt niet een Fawlty Towers spelen. En Connie Booth is gestopt met acteren. En nou begint John Cleese.
In zijn eentje.
In zijn eentje. En dan denk ik, ja, wat jammer. Ik bedoel, ja. Ik zie hier niet echt een heel grote... De man is toch ook in de 80, denk ik.
83, volgens mij.
83, ja. Ik zie hem niet meer een heel hotel afbreken en met grote benen van de ene kant naar de andere kant banjeren. Dus ik vind dit... Ja, ik vind dit goed nieuws, maar ook slecht nieuws. Ik denk gewoon dat ik het één keer zie en dat ik dan denk, jammer. En weg is de herinnering. Ik vind stoppen op je hoogtepunt hoeft van mij niet, maar dan moet je...
Nee, maar om hele oude successen weer uit het niks op te gaan bakken, vind ik wel heel riskant. Ja, misschien doet hij ons versteld staan. Hè? Die kans moeten we hem geven en dat krediet heeft hij volledig. Maar het is wel een hele hachelijke onderneming.
André van Duinerich zou ik haast zeggen.
Ja, André van Duin doet tenminste nieuwe dingen. Wel veel, maar die gaat dan niet nu... Nou, die heeft trouwens een dik voor elkaar. Dat hij nu weer ineens een of ander heel oud succes weer op gaat bakken. Of daar vervolg op gaat maken. We gaan nu weer met de Flip Fluitketel Show beginnen.
Of die meneer Wijdbeens.
Of ja, gaan nu weer als meneer Wijdbeens door Nederland trekken.
Of Animal Crackers.
Of ik ga nu weer Animal Crackers maken. Ja. Dat zijn gevaarlijke dingen. Zoals jij net treffend zei, de herinnering is weg.
Ja.
Dat is de herinnering, daar moet je ook zuinig op zijn. Hey Marcel, tenslotte, wat is er aan de hand met Davy Prupper?
Nou ja, Davy Prupper die had een glorieuze terugkeer bij Vitesse. Hè?
Dat is voetballer. Maar één club.
Ja, dat is een voetballer. En, nou goed, hij was gestopt met voetbal wegens wat problemen in het hoofd. En hij ontdekte toch van, goh, ik mis het voetbal en dat is eigenlijk maar één club waar ik echt al voetbal kan beleven, zoals voetbal beleefd moet worden. En dat is Vitesse.
Ja.
En zijn maatje bij PSV, Frank Ginkel, die ken je natuurlijk ook nog wel.
Ja, zeker.
En die ging met hem mee, die ging erachteraan. Dus in één keer was er een fantastisch duo dat terugkwam bij Vitesse.
Een tandem.
Een tandem. Een tandem die al jarenlang samenspeelt, maar niet in het geel-zwarte shirt.
Nee.
Dus was in één keer hoop in de Vitesse-harten. En de eerste wedstrijd van Davy Prupper was uit bij Emmen. En op een gegeven moment werd hij, ja, hij viel, werd neergehaald en hij bleef op het veld liggen met een ernstige blessure. Hij is anderhalf jaar uit de roulatie, of een jaar.
Niet waar.
Ja.
Ach, en toen God, had het
Emmen Twitter-account had gezegd dat het weer zo'n smerige tijdrek-truc was van Vitesse. En wij zijn in Arnhem niet snel beledigd, Grijs. Maar als je zo'n leuke om je oren krijgt van een Twitterkanaal als van FC Emmen, ja, dan kun je heel Arnhem op de kast krijgen. En dan zul je het ook voelen als FC Emmen. Dan willen we dat gelijk ook hebben en dan willen we excuses van FC Emmen. Er is inmiddels ook officieel bericht namens FC Emmen, namens het bestuur van FC Emmen, van die tweet had er nooit uit mogen gestuurd worden. Nou ja, in Arnhem is het, want dat zeggen wij, mosterd na de maaltijd.
Ja.
Eens fout is fout. Er is een hele grote fout gemaakt en die zien wij beslist niet door de vingers. Jammer dat Davy Prupper daar de dupe van is. We hopen dat Davy snel herstelt en dat hij toch nog zijn krachten kan inzetten. Moet je nagaan wat voor Vitesse is. Hè? Je versterkt je echt in de winterstop en dan met twee kanjers.
Ja.
En dan valt in de eerste wedstrijd de eerste kanjer er al uit.
Ja.
En dan zo'n nare tweet van, meneer gaat op het veld liggen om tijd te rekken.
Ja.
En dat is dan die lelijke nasmaak die je overhoudt aan een bezoek aan Emmen. Dat je denkt, gastvrij ontvangen.
Ja.
En we rijden terug in de bus en dan zeg je tegen elkaar, moet je nou eens kijken wat ze bij Emmen hebben lopen twitteren. Is dat de officiële Emmen-account? Nou, zet die bus in de achteruit. Zo'n godverdorie, de Emmen-bestuurders op de bek slaan. Wat is dit nou? Die even liggen in het ziekenhuis. Doe even normaal, man, FC Emmen. Doe even helemaal normaal. Wat ben je mee bezig? Als FC Emmen, hè? Het is niet dat Ajax je loopt te blikken. Nee, FC Emmen denkt nu te grappen over ons. Zet de bus in de achteruit dan. Zet de bus in de achteruit. Nou, meteen gebeld naar bestuur van Emmen. Zeg, nou, die tweet zien we niet door de vingers. Ja, maar excuus dat, maar excuus dat. Nou, helemaal scheid aan je excuses. Laat maar echt bloeden. Ja, nou ja, goed. Dat zit er dan wel uitkomen. Maar als Arnhemmer en als Vitesse supporter kan ik dit heel moeilijk verteren.
Het is vanaf nu Arnhem tegen Emmen.
Dat wel, ja. Het is nu wat dat betreft Emmen, degradeer maar.
Ja, degradeer maar Emmen. Ja, nou goed. Duidelijk standpunt, Marcel. Nou, ik wens je heel erg veel sterkte de komende dagen. Wil je blijven bellen voor de podcast?
Zeker.
Kan je dat nog aan zo vroeg, ook in deze emotioneel turbulente tijden voor je?
Ja, nee, ik bedoel, nogmaals, ik kan het echt makkelijk scheiden. En het is niet iets wat heel onverwachts komt. Vrijdag is wel een beetje een rare dag, want dan ben ik ook jarig. En ik heb de begrafenis. Dus dat is wel een dag van dubbele emoties. Maar we kunnen gewoon blijven bellen, Gijs. En dat gaat helemaal goed.
Oké, gaan we doen. Marcel, hou je haaks. Heel fijn om je gesproken te hebben deze ochtend. En tot mij betreft tot morgen. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.